We willen deze avond met elkaar beginnen door te gaan zingen uit de 63ste psalm. En daarvan het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. En wat ook verder volgt in het eerste vers van de 63ste psalm. Gedeelte lezen uit het woord van de Heere. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 22. Eerst vanaf vers 24 tot en met 34. En dan vanaf vers 54 tot en met 62. Lucas 22 vanaf vers 24. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen, de koningen der volken heersen over hen. En die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo, maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder? Die aanzit of die dient. Is het niet die aanzit, maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op de tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide, Simon, Simon, ziet, de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En dan vanaf vers 54. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hoge priesters. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende, in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. We willen de Heere vragen om zijn zegen. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel, allereerst mogen we uw naam hartelijk danken dat we hier bij elkaar mogen komen in een week van voorbereiding rondom de bediening van het heilig avondmaal. Maar een week die ook valt midden in de lijdenstijd, de tijd waarin we als kerk mogen toeleven naar Pasen, maar in het bijzonder ook mogen stilstaan bij datgene waar die tekenen van brood en wijn naartoe mogen wijzen. Naar het lichaam dat Christus heeft overgegeven tot in de dood des kruises. En naar het bloed dat hij heeft vergoten voor zondaren. En dan mogen we u vragen, Heere, schenk ons geopende zielsoog. Opdat we het mogen verstaan, voor het eerst misschien of al meer, en we gaan verstaan wat die tekenen van brood en wijn te zeggen hebben, ja, wat dat lijden en sterven van Christus Jezus inhoudt. En als we hier dan zijn gekomen in een bezinningsuur om ons ook te bezinnen op het heilige avondmaal en ook onszelf te onderzoeken hoe het er met ons voor staat, dan mogen we ook bidden om uw zegen. Want we kunnen zo verschillend hier zijn gekomen. Misschien is er wel een Johannes, als de apostel der liefde, één die vol begeerte en verlangen uitziet naar aanstaande zondag, om de dood des Heren te mogen verkondigen. Of wilt u geven dat hij of zij ook vanavond onderwijs mag ontvangen, opdat ze zo voortgeleid mogen worden op de weg. Misschien zit er ook wel een Thomas, een die zo te strijden heeft met zijn of haar ongeloof en altijd maar weer in zichzelf blikt en daardoor de conclusie moet trekken dat het voor hem of haar niet kan. Of wilt u toch geven dat zulken vanavond een blik mogen werpen buiten zichzelf op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus? Of misschien, en dat is ook wat vanavond de aandacht vraagt, zit er wel een Simon Petrus. Eén die weet van het leven met u de Heer. Die kent de tijden dat de omgang met u er zo mocht zijn. Maar door eigen schuld duisternis over de ziel te hebben gehaald. En nu met die vraag te zitten hier in de kerk of misschien thuis aan de kerktelefoon. Zou het voor mij nog kunnen? Zou ik daar nog plaats mogen en kunnen nemen aan de dis van het verbond? Of wilt u zulke dan ook onderwijs geven? En wilt u zo alle dingen laten doen strekken tot eer en verheerlijking van uw naam? Gij weet hoe we hier bij elkaar zijn gekomen. Geef uw dienstknecht een stem om te spreken. En dat ook hetgeen naar voren mag komen in alle eerlijkheid en helderheid klinken mag. En geef ons zo allen geopende oren, geopende harten, geopende ogen om de dingen des Heren te mogen verstaan, opdat het goed mag zijn om ons zo voor te bereiden op aanstaande zondag. En zo ziet het alles op u. Dragen we heel de gemeente aan u op, ook hen die misschien in onverschilligheid in een voorbereidingsweek verkeren. Wilt u zelf er ook verandering in brengen? En wilt u dus ook met de kinderen en ook de jongeren zijn, dat ook zij iets mogen ondervinden, ook thuis aan tafel, thuis op de bank in heel deze week, hoe bij vader en moeder ook dit zaken zijn die zo zwaar kunnen spelen, maar ook dat het mag uitdrijven tot u de Here. En maak gij zo alle dingen wel, dat mogen u vragen in Christus naam, uit genade alleen. Amen. We willen zingen uit diezelfde 63ste psalm en daarvan het tweede en het derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En ook het derde vers, dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. Het tweede en het derde vers van de 63ste psalm.
Thank you.
Wanneer mag je nu aangaan aan het heiligavondmaal? Wanneer staat de toegang tot de avondmaalstafel geopend? Wat is daar nu voor nodig? Een bevestigd geloof? Een verzekerd geloof? Of is dat kleine, aangevochten, zwakke geloof ook genoeg? Moet je daarvoor nou een vader in de genade zijn, of is een zuigeling in de genade er ook welkom? En hoe zit het als het geloofsleven is ingezonken? Hoe kan het als het donker geworden is in de ziel? En hoe moet het als de gemeenschap met de Here niet wordt ondervonden? En mag het wel als het zicht op de Here Jezus zo vertroebeld kan zijn? Is daar wel plaats aan de tafel als het gevoel der genade geweken is? En mag je wel aangaan als het nu al zo lang misschien geleden is dat de Here kennelijk gesproken heeft tot je ziel? Het is goed om die vragen ook op te laten komen vanuit de schrift. Denk aan Simon Petrus. Hoe zou hij het nou hebben gehad op die goede vrijdag en op die stille zaterdag? Hij had de Heere Jezus verloochend. En zelfs meer dan één keer. Hij heeft de band met de Heere Jezus losgescheurd. En met vloeken en met eedzweren heeft hij gezegd dat hij helemaal niets had met Jezus. Toen kraaide de haan. De slag kwam bij Petrus naar binnen. En wenend vluchtte hij naar buiten. Nadat die bedroefde blik in de ogen van de Heere Jezus nog eenmaal op hem had gerust. Maar stelt u zich nou eens voor dat op die goede vrijdagavond of op die stille zaterdag de avondmaalstafel stond aangericht. Was daar voor Simon Petrus dan plaats geweest? Had hij daar dan mogen aanzitten? Juist op het moment dat hij voor zichzelf zo duidelijk zijn blijvende verdorvenheid ervoer. En juist op het moment dat hij zichzelf er helemaal buiten had gezondigd en zichzelf discipel af had verklaard. En naar zijn eigen gevoelen alles kwijt was. Ja, juist als het geweten aanklaagt. Als voor een tijd de oefening des geloofs verbroken is. En voor een tijd het gevoel der genade geweken is. En als de ziel bitter bedroefd is. Zou Petrus dan mogen aangaan? Zou er op dat moment voor een Petrus plaats zijn geweest aan die tafel? Nee, laten we die vraag nou maar niet gaan beantwoorden vanuit Petrus zelf. Dan is het antwoord duidelijk. Dan kon het voor hem niet. Hij hoorde er niet. En hij moest de bediening aan zich voorbij laten gaan. Want zo zal hij dat toch zelf hebben beleefd. Maar laten we nou vanavond proberen die vraag eens te beantwoorden vanuit goddelijk licht. En zou het dan misschien ook niet wat anders kunnen liggen? Zou dan de Heere niet juist zijn aangevochten en bestreden volk aan zijn tafel willen hebben? En zou de Heere dan niet juist een volk dat in duisternis wandelt aan zijn tafel willen oprichten en willen vertroosten? Want geen inwendige verdorvenheid is zo sterk, en geen Satan is zo listig, en geen wereld is zo verleidende, en geen tegenheden zijn er zoveel, dat het zaad van Gods genade uit het hart van zijn kinderen gerukt kan worden. God bewaart zijn volk door zijn almachtige kracht. En het bloed van Jezus Christus is van een oneindige kracht. En de band van de vereniging tussen Christus en zijn bruid is onverbrekelijk. En de Heilige Geest die ineens is gegeven, die zal niet laten varen het werk dat zijn hand begonnen is om te doen. Ja, iemand die kan in zware zonde vallen. Misschien zegt u of jij nou wel, dat is het moment waarop ik nou verkeer. En dat je dan wel de vraag aan jezelf kan stellen, is er eigenlijk wel geloof? Zoals Petrus tot 3 maal toe zijn meester verloochend had. Maar omdat de Heere Jezus voor hem had gebeden, hield zijn geloof niet op. En al bleken dan op dat moment de geloofsdaden er niet te zijn, maar dan kunnen we denken aan een boom. Een levende boom die in de winter nauwelijks te onderscheiden is van een dode boom. Maar als straks in het voorjaar de aarde ook weer vruchtbaar wordt en de regen komt en de zon komt, dan kun je direct het verschil zien. En zo is het ook in het geestelijke leven. Het is wel eens ooit zo ver dat je eraan kan twijfelen of er wel leven was. Maar als God het dan naderhand weer opwekt, wordt dat ook des te zichtbaarder. En er zijn mensen, en misschien ook wel vanavond onder ons, die voor hun eigen gevoel niet zeker zijn van hun geloof. Waar ook voortdurend die strijd van binnen is. En voortdurend ook die aanvechting van binnen er is. Enerzijds durven ze niet te geloven dat de Heere Jezus ook voor hun zonde aan het kruis is gestorven. Aan de andere kant komt hun geloof wel openbaar in hun daden. En kunnen ze niets anders dan de toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus. En werpen ze zich in de nood van het leven op hem, zonder dan zichzelf die vraag te stellen, durf ik dat eigenlijk wel en heb ik eigenlijk wel geloof? Maar ze kunnen op dat moment niet anders. Met hun nood moeten ze uitgaan tot de Heere Jezus. En vaak is het toch zo las ik ergens, dat zij die naar hun gevoel de zekerheid missen, grotere geloofsdaden oefenen dan degene die deze zekerheid wel hebben. Denk aan die Canaanese vrouw. Ze werd afgewezen door de Heere Jezus. Toch bleef ze aanhouden. Toch kon ze niet bij de Heere Jezus vandaan blijven. Als je dat bedenkt, u die misschien zo twijfelt, kan dat u dan niet bemoedigen en opwekken? Zo dik was dat u van uzelf niet durft te denken dat u het geloof hebt. En zo vaak dat u uzelf er ook buiten moet rekenen. En toch, als de naam van Christus klinkt en als het werk van Christus u mag worden verkondigd. Ja, misschien herken je er wel in. Zoveel te doen met jezelf. Juist ook in een week van voorbereiding. Dat er zoveel is waardoor je jezelf er niet bij durft te rekenen. Maar aan de andere kant dat er ook dat aanhoudende en aanklevende leven is aan de troon van Gods genade. Dat je ook voor Gods aangezicht niet weg kan blijven. Als dat uw leven is, weet dan dat het avondmaal ook door God is ingesteld om dat zwakke geloof ook te bevestigen en te versterken. Maar wat houdt dat geloof dan nou precies in? We kunnen een aantal teksten over aangeven. Natuurlijk onmogelijk om in het korte tijdsbestek van deze avond daar veel over te zeggen. Maar denk maar aan die woorden die in het Oude Testament staan, maar ook in het Nieuwe Testament terugkomen. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Of zoals Paulus het ook ergens anders zegt in Colossense 2. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Of op een andere plaats, als hij het zegt, wij wandelen door het geloof en niet door aanschouwen. Maar wat houdt nou die wandeling des geloofs in? Dat is nou die blijvende werkzaamheid van een christen, waardoor hij vanuit dat besef van zijn eigen zonde en van zijn eigen ellende en van zijn eigen onmacht om het goede te doen, de ogen van zijn hart gevestigd houdt op die verbondsmiddelaar. Om van hem gebruik te maken. Ja, ook in dat vertrouwen dat hij het wel zal maken. En dit vertrouwen geeft ook kracht in de strijd tegen alle vijanden die op je af kunnen komen. En dat is toch ook kenmerkend voor het geestelijke leven. Dat ook de ziel van Gods kinderen blijven bij zichzelf hun zonde en hun ellende hebben te overdenken. Dat je ook achterkomt dat je daar nooit bovenuit komt. Dat je steeds weer moet zien dat je in jezelf nog helemaal niets hebt waardoor je voor God kan bestaan. Maar dat je dan ook beseft, zoals dat gold ook bij die eerste bekering, dat je ook in die dagelijkse bekering voortdurend het bloed van Christus nodig hebt tot verzoening van de zonde. En dat je bij al die dagelijkse struikelingen ook aangewezen blijft op het bloed van de Heere Jezus Christus. Dus er is enerzijds een blijvend gezicht nodig op je zondige aard, om zo langs die weg ook Christus niet uit het oog te verliezen en in het geloof te blijven wandelen. En daar kom je nou steeds meer achter. En dat is ook een les op die weg des geloofs. Dat je steeds meer je eigen onmacht leert zien. En dat je er steeds meer achter komt dat je zonder de Heere Jezus niets kan doen. Dat je niet één plicht recht kan betrachten, dat je niet één zonde kan overwinnen, dat je niet één verzoeking tegenstand kan bieden zonder de kracht van God. En hoe meer dat besef in je hart leeft, hoe meer je aangewezen raakt op de Heere Jezus Christus. Maar als je gaat menen het in eigen kracht wel te kunnen doen, dan vermindert ook de oefening van het geloof. En dan raken God en de Heere Jezus uit het oog. Precies zoals we gelezen hebben bij Simon Petrus. Hij steunde op zijn eigen kracht. Waardoor hij uiteindelijk de Heere Jezus verloochende. Maar in het leven des geloofs houdt een ziel altijd de Heere Jezus Christus in het oog. Christus in zijn algenoegzaamheid en in zijn macht en in zijn gewilligheid om een zondaar te helpen. Je steeds weer tot de erkenning komt dat hij alleen de fontein des levens is. En dat er bij hem een volheid is om een arme te vervullen met zijn rijkdom. En om de nood van een ellendige te verhelpen. En dat Christus door zijn lijden en sterven die eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht en verzoening heeft verworven. Het vraagt dus een dagelijks oefenen in het geloof. Dat het zo nodig is om dagelijks gebruik te maken van de Heere Jezus Christus, waartoe hij door God gegeven is. Ja, wat moet je ook anders als je weer struikelt en valt elke dag? Wat kun je anders als je bij jezelf waarneemt die inwonende zonde? Dat drijft dat toch ook uit tot het bloed van de Heere Jezus, om daar verzoening te mogen vinden. En juist dat gevoel dat je het steeds weer verkeerd doet, waardoor het soms zo donker kan worden in een voorbereidingsweek, en steeds dat besef dat je jezelf alleen maar tegenvalt, ja, die zorgt toch dat je aangewezen bent en blijft op de Heere Jezus Christus, die niet alleen gegeven is tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging. En wie nou leeft uit het geloof, die kent ook dat vertrouwen en die vertrouwelijke omgang met de Heere. Ja, ook als het ongeloof van binnen tegen je zegt, ja, maar zo'n leven kan toch niet met genade samengaan. Als de Heere Jezus nou echt je heiland en je borg was, dan zou je levenswandel er toch wel heel wat anders uitzien. Als de Heere Jezus echt woonde in je hart, zou je leven toch veel meer gereinigd zijn. Maar juist als aan de ene kant dat ongeloof zo sterk kan opspelen, dat dan aan de andere kant het geloof zich ook werkzaam toont. Want je ziet wel je zonde en je beleidt ze ootmoedig, maar dat er tegelijk een vrijmoedige toegang mag zijn tot de troon van Gods genade. En een pleiten mag zijn op de naam van een God die zich ontfermt over zondaren. En dat je de Heer als het ware zijn eigen beloftewoord mag voorhouden. Hij die het zelf heeft gezegd. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg. En ik gedenk uw zonden niet. Nou, weet u daar voor uzelf van. Van die oefeningen des geloofs. Dat je tot de Here mag gaan. Met een beroep op Gods eigen woord. Dat je met de dood in jezelf. Dat je mag gaan pleiten. Op die algenoegzame kracht. Die er ligt in het bloed van de Here Jezus Christus. En is het dan niet zo dat dan juist dikwijls dat vertrouwen geoefend worden in een tijd van geestelijke verlating. Of in een tijd wanneer de Heere wel eens zijn aangezicht kan verbergen. Dat het voor je lijkt alsof de Heere Jezus ergens achter een muur staat. Dat je het zicht op hem bent kwijtgeraakt. Om dan juist in zo'n gemoedsgesteldheid de Heere als het ware aan te grijpen en hem zijn belofte voor te houden. Hij die het immers heeft gezegd, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En op die belofte werpt dan zo'n ziel zich toch voor Gods aangezicht neer, met dat vertrouwen dat de Heere zijn woord zal waarmaken. In het leven des geloofs mag een ziel toch als het ware vrijmoedig zich zetten in die mogendheden des Heren. Om zo de vijand tegen te gaan en ook de vijand te overwinnen. Dan weet je de zwakheid dat je zelf nooit die zonde kunt overwinnen. Maar je weet ook dat God heeft beloofd de vijand te overwinnen. Dan wacht je niet werkloos af. Maar dan wordt de strijd aangevangen tegen de zonde, tegen de wereld, tegen de duivel. Maar in die strijd wordt het oog gevestigd op die grote strijder, de Heere Jezus Christus. Hij die aan de spits wil treden. En als de zonde dan op je afkomt om je te overmeesteren, om je neer te werpen, dan mag de ziel zien dat Christus door zijn dood de zonde heeft gedood. En dat het een overwonnen vijand is die er nooit in kan slagen om Gods kinderen helemaal van God af te brengen. Nou kunnen de zonden dan nog zo tekeer gaan en kan van binnen die verdorvenheid worden ondervonden. Maar in het geloof mag je dat alles brengen aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En mag je zo de kracht uit Christus trekken om die zonde en die ongerechtigheden de tegenstand te bieden. Dat geeft toch de vreugde om zo in het geloof te mogen wandelen. Dat geeft die innerlijke blijdschap en ook de vrede in het hart. Want wie mag wandelen door het geloof, die zal ook de rust mogen smaken die er is in de Heere Jezus Christus. Maar, en die kant moeten we het ook zeggen vanavond. Het is er ook dat het helaas ook dikwijls gebeurt dat ze er zijn onder Gods kinderen die niet zo ijverig en niet zo ernstig die weggaan. En wat gebeurt er dan? Duisternis haal je over je ziel. Leidt tot een verachtering in het leven der genade. Zit hier misschien zo'n kind van God in ons midden? Ja, u weet wat het is om een verlorene te zijn in uzelf. En u weet ook hoe de Heere Jezus Christus u heeft gevonden in uw verlorenheid. En hoe het de Heilige Geest is die het geloof in uw ziel heeft gewerkt. En die je heeft verbonden aan de Heere Jezus Christus. Maar het is misschien alweer zo lang geleden. 3 maanden, 3 jaar. Misschien zelfs voor een al wel 30 jaar. Dat die werkzame oefening van het geloof er al zo lang niet meer is. Dat je daarom zoiets hebt achter het avondmaal. Eigenlijk, als ik eerlijk ben, staat het toch wel ver van me af. Je hebt er geen eens zoveel werkzaamheden meer mee. Ja, in zo'n voorbereidingsweek, dan komen er wel weer eens wat meer vragen op je af. Dat je zegt, eigenlijk ben ik daar buiten er helemaal niet meer zo ook mee bezig. Dat het zelfs misschien wel kan zijn, als u terugdenkt aan de laatste keren, dat de bediening bij u wat irritatie opriep. Je keek wie er allemaal aangingen. En voor uzelf reageerde daar ook wat kritisch op. Van de andere kant, dat het ook voor iemand van ons kan gelden, dat die gewoon uit gewoonte aangaat, dat de avondmaalsgang een sleur is geworden. Het hoort er gewoon bij, zonder dat je de kracht ervan mag ondervinden en dat je de zegen ervan mag ontvangen. Hoe komt dat? Zou het kunnen komen dat juist die werkzame oefening van het geloof zal worden gemist? Want zo kunnen er toch velen op de weg zijn die soms jarenlang geen enkele voortgang maken. Juist omdat ze voortdurend worden besprongen door opkomende twijfels. En ze blijven maar wroeten in zichzelf. En ze blijven maar de vraag stellen of de grond wel goed was. En het is altijd weer, ik vrees dat het bij mij niet recht is. En ik vrees dat ik mezelf daarin heb bedrogen. En zeker als je dat niet gevoelt, als je dat niet ondervindt, dat je dan voor jezelf zegt, het kan voor mij niet. Maar we hebben niet te leven bij ons gevoel. We hebben te leven uit het geloof. Want bij zulke mensen blijft het dan vaak steken bij hongeren, dorsten, begeren en bij zuchten. Maar het gegrond vertrouwen op Gods belofte, het vasthouden aan God en aan zijn woord, dat wordt gemist. En juist als het dan gaat om het leven door het geloof, blijft dat zo onder de maat. Enerzijds vanwege een te weinig besef van eigen ellende en eigen onmacht. Maar ook door de afdwalingen, waardoor je steeds met allerlei andere zaken bezig bent. En dat het niet uw hartelijke begeerte is om weer de toevlucht te nemen tot Christus, om verzoening te vinden voor al die zonden in dat dierbare bloed van het lam. Dan kun je soms nog met de mond belijden, ja, dat je toch zelf onmachtig bent om te komen tot de Heere Jezus Christus. Maar dat je ook bij jezelf ondervindt dat er zo weinig trekking is op Christus, om de levenssappen uit hem te mogen trekken. Dat je veel te weinig beseft dat in je eigen zwakheid je de kracht moet zoeken bij de Heer. Wat mag er nou die oefening van het geloof zijn? Als God bij tijden zijn aangezicht voor u kan verbergen. Of is het als de Heer zich verborgen houdt dat je zo snel moedeloos wordt? Ongelovig zelfs. Dat je je niet meer durft te verlaten op de belofte. En als de Satan zijn pijlen op je afschiet, dat je niet omgeven bent door het schild des geloofs. Waardoor die pijlen ook naar binnen kunnen dringen. Waardoor ze het doel kunnen treffen. En je ook kleinmoedig wordt. En dat er dan in wegen van moeite en druk zo weinig dat toevertrouwen is aan de Heer. Is het misschien niet zo dat velen van ons dit zo kunnen herkennen? En als we dat op ons in laten werken, dat we ook wel beschaamd het hoofd moeten buigen. Dat we zo in alles tekortkomen en dat het geloof zo dikwijls ook zijn werkzaamheden mist. Maar juist als het nog gaat op die weg der heiligmaking, op de weg der heiliging, is dat ook een voortgang in het beoefenen van het geloof. Want het geloof dat zich vast mag grijpen aan Christus, juist daar wordt ook de liefde tot de zonde gedood. En wordt ook geleerd om met de belijdenis van je eigen onmacht je ogen te richten op de Heere Jezus Christus. Want het geloof is de hand die Jezus en zijn sterkte aangrijpt. En het geloof is de voet die uitgaat tot de Heere Jezus. En alleen zo kun je toch ook die driekoppige doodsvijand, kun je toch ook de strijd aanbinden. Omdat je door het geloof mag zien op Christus als de overste leidsman. Ja, dat je dan wel eens te midden in de strijd het ook mag uitroepen. In alles ben ik meer dan overwinnaar door hem die ons heeft lief gehad. En zouden we nou niet hebben te staan naar die geloofswandel? Wat rust geeft in de moeilijkste omstandigheden. En een wandel die ook is tot eer van God. Maar dan zegt u misschien, maar hoe dan? Ik weet wel van het werk van de Heere Jezus aan mijn ziel, maar ik haal toch altijd weer zoveel donkerheid over me heen. Ik struikel elke keer weer en elke keer weer word ik verleid door de zonde. En er zijn zoveel momenten, buiten ook de voorbereidingsweek om, dat ik voor mezelf iets heb van ja, als er nou vandaag avondmaal zou zijn, dan zou ik aangaan. Maar het lijkt wel dat juist in een voorbereidingsweek alles zo weer ineens dichtklapt. En er een donkerheid over mijn ziel komt. Hoe kan het nou anders worden? Welke middelen heeft God daartoe nou gegeven? Nou, zomaar een paar dingen. Allereerst toch wel het onderzoeken van Gods woord. Want het is nodig om kennis op te doen. Want de onkunde is er ook de moeder van het ongeloof. Maar bij onkunde zijn we ook niet bestand tegen de verzoekingen van de Satan. Dus juist ook de bestudering van de schriften. Maar ook dat je sterk zal toezien op de heiliging, om ook de zonden buiten de deur van je leven te houden. En dagelijks gebruik te maken van de Heere Jezus Christus. En daartoe heeft de Heere dan nu ook het avondmaal gegeven, als een heilzaam middel om toe te nemen in het leven des geloofs. Want het avondmaal is bedoeld tot versterking van het geloof. En zoals een kind dagelijks voedsel nodig heeft om ook te kunnen groeien, zo geldt het nou ook voor een kind van God. En het avondmaal is daarbij het middel dat de Heere heeft gegeven om dat leven des geloofs tot meerdere sterkte, tot wasdom te brengen. Hoor ik iemand zeggen, maar ik sta nog maar het begin van die weg, een zuigeling in de genade. Ik weet nog zo weinig van de Heere Jezus Christus, van wie hij is en wat hij allemaal heeft gedaan. Weet je wat Petrus immers zegt, ook tot zulke mensen? Kom tot de bondstafel met zulke gestalte. Daar staat de Heer in zijn volle algenoegzaamheid om uw begeerte te vervullen. En ga met die gestalte naar hem toe. Gelijk een baby snakt en hunkert naar de melk van zijn moeder om daaruit verzadigd te worden. Loop zo naar de algenoegzame God. En dan nog een keer immers. Ik verzeker u dat geen teder liefhebbende moeder zo genegen is om haar hongerige kind met haar melk te voeden als de algenoegzame Jezus is, om een ziel die het op hem te doen is, te vervullen met zijn genade. Hoe dorstiger en hongeriger u bent, hoe gepaster voorwerp u bent om verzadigd te worden. Nou, misschien durft u niet te ontkennen dat de Heere in uw hart heeft gewerkt. U weet van die uitgaande daad van het hart tot Christus en zijn gerechtigheid. Ondertussen moet u uzelf nog zo aanklagen dat u zo zwak bent. Dat er nog zoveel zonden steeds weer bovenkomen. Kom dan met uw krankheid, met uw zwakheid tot die tafel. Jezus Christus is immers de Heelmeester die het verwonde, verbindt en geneest. Hij heeft medicijnen voor alle kwalen. En is uw hart verwond door een gezicht op uw zonde? Of door het gevoel van zoveel aanklevende verdorvenheid? In Jezus bloed is reiniging van de zonde en balsem te verkrijgen. Bent u misschien in allerlei moeilijke omstandigheden verwikkeld? En bent u machteloos om uzelf eruit te redden? O Christus, verzegelt toch aan het avondmaal dat Hij zijn geest heeft gezonden. Ook om mensenkinderen te heiligen. En er is geen gebrek, wat het ook kan zijn in uw leven. Het is geen gebrek zo groot. Of de macht van Christus is groter om u ervan te genezen. Bij Hem is olie en wijn te verkrijgen tot genezing van uw ziel. En in het avondmaal wordt brood en wijn aangeboden tot versterking en tot vervrolijking van het leven. En aan die tafel mogen Gods kinderen zich verlustigen in de goederen van Gods huis en mogen ze drinken uit de beker van zijn wellust. En Hij geeft dat opdat je nieuwe kracht mag ontvangen. En zo met nieuwe kracht ook voort mag in het leven. Jij zegt iemand en dat is het laatste. Ik begrijp dat, maar ik ondervind aan die tafel nooit de vertroosting. Kom ik van die tafel af en dan mis ik de troost ervan. En mis ik de aangename bevinding van Gods liefde, waardoor het weer duister van binnen wordt. Het kan zo zijn, maar de Heere wil ook juist leren te leven door het geloof en niet door het gevoel. Het gaat er niet om het steeds weer te mogen gevoelen en te mogen genieten. Ja, daar is nog zoveel voor in de hemel bewaard. Maar het gaat om een wandel door het geloof. En de Satan die zal wel juist zijn best doen om u te verleiden tot zonde. Of juist u te bestrijden in allerlei opzichten. En als de vrucht van de avondmaalsgang wegblijft om het u voor te houden, zie je wel, je bent niet recht aangegaan. Maar dan leert Gods woord staat in het geloof. Want de Heere wil dan juist weer aan die tafel de nieuwe panden van zijn liefde betonen om dat geloof te versterken. En als er iemand onder ons is die zegt, maar ik mis dat geloof. Ik ben nog altijd dezelfde zoals ik geboren ben. Ik ben nog dood in de zonde en in de misdaden. Dat eerste beginsel van het geloof ken ik niet, waardoor ik ook niet uit het geloof kan leven. Oh, het is dan nodig dat u uw ellendige toestand zal inzien, inleven en leren belijden voor Gods aangezicht. Want wie niet door het geloof leeft, nee zeker, die mag niet aan de tafel. Maar die kan ook niet sterven. Die kan ook de eeuwigheid niet in. Als je dan nog wat ronddwaalt op die brede weg van het verderf, dan heb je geen deel aan de voorrechten van Gods volk. En dan kan de uitnodiging ook niet uitgaan tot de avondmaalstafel. Want wat daar klaar staat, dat is bestemd voor de gelovigen. Maar leg u dan met uw ellende neer aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En smeek Hem dat Hij dat geloof met kracht zal werken in uw ziel. En dan die kleine gelovige. Je moet zeggen, het is nog zo zwak bij mij. En zo vaak mis ik het nog. En ik ken nog zo weinig van die dingen. Als dat het gevoel van je hart is, besef, een dode gevoelt niks. Maar als je hart is aangedaan en als je hart beroerd is, dat die ellende nog zo dikwijls zo leeft van binnen in je hart. En als tegelijkertijd je hart ook gaat kloppen, als Christus wordt voorgesteld in zijn algenoegzaamheid en in zijn heerlijkheid. Zou dat misschien ook niet een bewijs kunnen zijn van het leven van de ziel? Dat het u mag uitdrijven tot de Heere, te beseffen midden in de dood te liggen, maar het leven buiten uzelf in Christus Jezus te zoeken. Want is het dan geen leven als een ziel hongert en dorst naar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus? En als een ziel schreeuwt, ja vlucht tot de Heere Jezus om daar een schuilplaats te vinden. Zeg, gaat uw hart uit naar de Heere Jezus. Zou dat niet het teken kunnen zijn dat het leven in uw hart is gewerkt? En dat u misschien kunt zeggen, ja, de Heere weet ervan. En Hij is er getuige van wat er leeft op de bodem van mijn hart. Vlucht dan tot die tafel. Om daar ook versterkt te mogen worden door die tekenen van brood en wijn. Omdat het uitzicht ook gewerkt mag worden naar die dag dat het geloof over mag gaan in aanschouwen. En dat alles wat hier in beginsel mag worden genoten, straks voor eeuwig mag worden genoten. Dat het mag zijn, kleef door het geloof als vreemdeling op aarde, schoon nog aan het stof geboeid. Maar Jezus blijft mijn hoogste waarde, voor wie mijn hart in me gloeit. Doet mij het geloof, mijn zwakte ervaren, daar ik mij als zondaar ken. Mijn oog blijft op mijn Koel staren, bij wie ik veilig ben. En zie ik mij omringd door het akelig duister. Bij het oefenen van mijn plicht. Gehuld in het kleed van Jezus luister. Voert mij het geloof in het licht. Dan zie ik al mijn zwakte en al mijn gebreken. Dan wordt mijn hart aangeroerd en aangevuurd tot biddend smeken. Naar Jezus heen gevoerd. Dan blijf ik op zijn volmaaktheid staren. Zijn onschuld en zijn leed. Wat hij verdroeg van lasteraren. Toen hij al mijn schuld voldeed. Hoe afgemat en neergeslagen. Hoe weerloos ik mezelf ook beschouw, ik mag al mijn last naar Jezus dragen en steunen op zijn trouw. Laten we samen de Heere ook danken voor deze avond. Heere, dat het zo toch ook gevonden mag worden in ons hart en in ons leven. Ik mag al mijn last, en wat kunnen dat er niet veel zijn. Ik mag al mijn last naar Jezus dragen en steunen op zijn trouw. Hoe heerlijk zal het zijn als er zo mag worden toegeleefd naar de avondmaal zondag. In dat verlangen. Om daar aan de tafel te mogen zitten bij die grote gastheer, de Heere Jezus Christus. O, wilt u alle duister wat er kan zijn in het leven van uw kinderen, wilt u het wegnemen. En wilt u vrijmoedigheid in het hart werken, om uit te mogen gaan, om de dood des Heeren te mogen verkondigen. Opdat al uw discipelen, allen die bij u horen, aan de tafel mogen zitten en verkwikt en gelaafd mogen worden. Maar hen, die moeten erkennen dat ze dat geloof missen. O Heere, dat toch de rust in hun leven mag worden opgezegd. Gij die toch bij machten waart om Levi van het ene op het andere ogenblik uit dat tolhuis te trekken, wilt u ze nu ook nog trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht en brengen achter die overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus. Wilt u ons zo gedenken, en ieder van ons, Met onze eigen vragen en onze eigen gedachten maakt gij zelf een vlak veld. En wilt u zo in het midden der gemeente werken. Maakt u alle dingen wel. Aanvaard onze dank voor wat u ons gaf op deze avond. Vergeef ook het zondig, het gebrekkige wat er was in spreken en luisteren. En wilt u ons doen zien op die borgerrechtigheid van de Heere Jezus Christus. Opdat we hem in het vizier mogen krijgen. En hem in alle dingen mogen bedoelen en mogen volgen. Om zijnentwil alleen. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 103e psalm. En daarvan het eerste en het tweede vers. 103 vers 1 en vers 2. Loof, loof den Heer mijn ziel met alle krachten. En ook het tweede vers. Nog een goede week verder toegewenst van voorbereiding.